Een hele goede avond. Kunnen we door naar de oordeelsvormende vergadering? Ik denk even kijken, ja, iedereen zit op zijn plek. Welkom bij de oordeelsvormende vergadering van vanavond 7 maart 8 uur. Welkom mensen thuis, welkom raadsleden, burgerraadsleden, welkom publiek. We duiken meteen in het vaststellen van de agenda. Een aantal punten vanavond, regelingen, maar ook... Ja, een paar lokale dossiers die al langere tijd lopen. Wat vanavond met elkaar oordeelsvormend over gaan hebben. Er is geen verzoek ontvangen voor spreekrecht. Dus dat gaat niet plaatsvinden. Is er iemand die nog op of aanmerking heeft op de agenda? Of kan ik hem afhameren? Nou, dan doe ik dat nu bij wijze van spreken. Dan gaan we door meteen naar de memo van de verlenging opvang vluchtelingen. Dit is afgelopen 7 februari al ter sprake gekomen naar aanleiding van de motie van het CDA over een mogelijke verlenging van het verblijf van de ruim 70 vluchtelingen bij ons in Goorlen. Naar aanleiding van die motie die uiteindelijk niet werd ingediend, heeft het college een bespreeknotitie opgesteld. Ik neem aan dat u er allemaal kennis van heeft genomen. Daar zijn ook nog meerdere vragen die ingediend zijn door onder andere de fracties van de VVD en Gezond Verstand meegenomen, beantwoording en verduidelijking van onder andere de financiën en de organisatie. Het betreft hier de verlenging, ja of nee, betreft een collegebesluit. En dus is dit niet aan de raad om over te besluiten. Maar we hebben in plaats daarvan deze oordeelsvormende vergadering om een boodschap mee te geven aan het college. Daar was de behoefte aan, zodat het politieke debat kan plaatsvinden en vanuit daar de richting wordt gegeven aan het college over de mogelijke verlenging. Dus mocht er aan het einde van de gespreksrondes vragen zijn richting het college of vanuit bijvoorbeeld mevrouw wethouder Van Hout nog verduidelijking nodig zijn van wat is nou het standpunt over dit of dat, dan laat ik ook nog de kans voor dat mevrouw Van Hout even aanschuift. Dus wie wil er in de eerste termijn het woord voeren over deze notie? Ga ik even mee. Mevrouw Visser, mevrouw Wolfswijk, mevrouw Jong, ja, iedere partij. Het is makkelijker als jij schrijft, heb ik al gezien.
Yes.
Ja? Dan ga ik met de cirkel mee en dan begin ik bij mevrouw Visser.
Dankjewel, voorzitter. LRG vond het een mooie verslaglegging als het gaat over de bijeenkomst met de buurtbewoners. Fijn dat ze ook zo'n grote cirkel hebben gemaakt om mensen uit te nodigen. Blijft altijd bijzonder als dan maar een vijfde van de mensen reageert. Maar ja, van de andere kant kun je dat natuurlijk ook gewoon positief uitleggen. Dat willen wij ook doen, want wij staan in basis gewoon hartstikke positief tegenover een verlenging. Maar LRG heeft vanaf begin af aan gezegd, we willen wel graag dat de buurt met name daarbij betrokken wordt. Omdat veel mensen uit de buurt destijds hun goedkeuring hebben gegeven, omdat het maar tot mei zou duren. Dus om het dan zonder raadpleging van die buurt zomaar weer te verlengen, dat vonden wij geen goed idee. En we zijn blij dat daar gehoor aan is gegeven om die buurt nog eens bij elkaar te roepen als ze wilden. En een enquête te maken. En het is fijn om te lezen dat eigenlijk de meeste mensen hartstikke positief zijn en dat hun angst dat het wellicht niet veilig zou zijn eigenlijk ongegrond is gebleken. Zolang het COA alle kosten vergoedt, kunnen we er eigenlijk heel weinig tot niks op tegen hebben. Maar wij willen wel een extra oproep doen om vooral waakzaam te zijn wanneer die opzegtermijn van 3 maanden in zou gaan. Als we weten dat het eindigt voor de mensen die er wonen. Maar ja, wij moeten ook van de andere kant het college daarin vertrouwen dat dat goed gaat komen. Als laatste heb ik nog wel, wij zagen dat staartje met die kosten en dat dan de opstartkosten best wel pittig zijn. Nou ja, prima. Maar €545.000 voor het Rode Kruis, de beveiliging en de schoonmaakkosten, dan denk ik, ja, misschien moeten we daar nog eens opnieuw naar kijken of dat een graadje minder kan. Enerzijds door mensen die een zinvolle dagbesteding hebben. Dan wil ik niet meteen zeggen, ze kunnen zelf poetsen. Dat vind ik een hele flauwe. Maar misschien kunnen ze wel andere dingen doen, waardoor de kostenpost iets lager zou kunnen uitvallen. Dat was het. Dankjewel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Wolfswijk van het CDA.
Ja, heel veel van de dingen die mevrouw Visser gezegd heeft, daar sluit ik me ook graag bij aan. Maar vooral dank aan onze wethouder en aan de ambtenaren die er zo voortvarend werk van gemaakt hebben om in zo'n korte tijd zoveel gegevens boven water te krijgen. Ik ben zelf bij de infoavond voor de omwonenden geweest. Was geen hele grote opkomst, maar er werd vooral uitgesproken de zorg om de veiligheid van de bewoners van het klooster. Maar vooral trots op dat we dit als Goorlen kunnen doen. En ze hebben ook, er was ook een vrijwilligster bij aanwezig en die gaf ook aan, naar aanleiding van de open dag, dat nog meer inwoners van Goorlen zich gemeld hebben om als vrijwilliger een steentje bij te dragen. Dus het klinkt allemaal zeer positief. En inderdaad, wat mevrouw Visser zegt, ja, die drie maanden termijn, mocht de bekostiging ophouden, ja, dan moeten we gewoon heel alert op zijn. Maar vooralsnog, fijn dat we dit als Goorlen kunnen doen. Dat we dit kunnen bieden. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, ik heb precies hetzelfde, dus ik kan kort zijn. Wij zijn voor verlenging, 1 mei 2024. Daarna ja, zien we dan wel weer. De betrokkenheid vind ik echt mooi om te zien van de bewoners van Goorlen, maar ook van de noodopvang zelf. We hebben hier een mevrouw die al 7 maanden in Nederland is, goed Nederlands spreekt, zij woont daar nu. En ja, het is gewoon mooi om te zien dat Goorlen dit doet. Ik kan niet anders zeggen dan dat we er gewoon moeten verlengen.
Oké, dank u wel. Dat is helemaal duidelijk. Dan ga ik door naar, even kijken, meneer Van Est, ja, van de D66.
Ja, dank u wel. Ook D66 is blij met deze bespreeknotitie. Het maakt duidelijk dat de goede communicatie aan de voorkant, maar ook op dit moment in overleg met de omwonenden, het tijdige betrekken daarvan in de afgelopen periode zijn vruchten heeft afgeworpen en dat er geen incidenten, dat het waar vooral de angst voor was, dat niet waar is gebleken. En dat is, vind ik heel goed. Er is duidelijk in geïnvesteerd en dat werpt zijn vruchten af. En voor ons is dus ook een positief advies om hiermee door te gaan. En daar wensen wij het college ook veel succes bij. En mocht er aanleiding zijn om wat dan ook met ons te bespreken als er op financieel gebied of op het gebied van misschien onrust of incidenten, informeer ook ons en de omwonenden tijdig, want je ziet hoe positief dat uitwerkt, goede communicatie.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar meneer Verschuren van de VVD.
Voorzitter, dank u wel. Voordat ik mijn verhaal doe, wil ik alvast even vertellen dat de VVD niet tegen de opvang van vluchtelingen is en ook niet tegen de verlenging van de opvang van vluchtelingen. Ik wil het even benadrukken, omdat je, voordat je het weet, als je een beetje kritisch bent, voordat je weet, word je verkeerd geciteerd in het Brabants Dagblad op een andere manier verkeerd geïnterpreteerd. Dus ik wil dat bij deze alvast even duidelijk maken. Ik zie het wel als, wij als VVD-fractie zien het wel als onze taak om juist wanneer iedereen positief is en nauwelijks nadelen ziet, om dan toch een klein beetje kritisch te zijn. Om toch eens te kijken van ja, kunnen we er ook niet op een andere manier naar kijken of dingen die we wellicht in ons achterhoofd moeten houden, ondanks alle positiviteit. Ik zou dus ook graag wat kanttekeningen willen maken en ik hoop dat alle voorstanders daar ook kennis van nemen en dat wellicht in hun overwegingen meenemen. Om te beginnen, wij vonden het erg naïef van het college, maar ook van een deel van de raad, om te denken dat de asielcrisis tussen oktober 2022 en mei 2023 wel opgelost zou zijn op een zodanige manier dat ja, er geen crisisopvang meer nodig was. Die eerdere belofte van het college om te stoppen op 1 mei, die vonden wij toen naïef. Dat hebben we toen ook aangegeven en dat vinden we nog steeds. En ja, gelet op de richting van het debat en de algemene consensus die er lijkt te zijn in de raad, ja, blijkt dat ook een loze belofte uiteraard. Ja, in de politiek is niet zo permanent als een tijdelijke maatregel, zeggen wij wel eens. Dus ja, ook dat blijkt hier maar weer. En zeker wanneer er een beroep wordt gedaan op barmhartigheid. Dat heb ik de vorige keer al aangegeven in de barmhartigheid, als daar een beroep op wordt gedaan, dan gelden er blijkbaar andere regels. Hè. Dan is afspraak geen afspraak meer. Dan is alles flexibel, lijkt het wel. We stellen vast dat het enthousiasme met betrekking tot de verlenging van de opvang in het Fratershuis groot is. En veel raadsleden voelen zich ook de behoefte om zich dan ook meteen van hun meest barmhartige kant te laten zien. En zeker natuurlijk wanneer het ogenschijnlijk niets kost, er geen overlast is en de gemeente Goorle de extra werklast naar eigen zeggen prima aan kan. Waarom zou je dan niet barmhartig zijn? Dat klinkt te mooi om waar te zijn en we moeten er als raadsleden rekening mee houden dat dus ook zou kunnen zijn. Daarom roept de VVD Goorle het college en de overige raadsleden op om bij een eventueel besluit over de verlenging van de opvang de volgende zaken in overweging mee te nemen. Ten eerste, de crisisopvang kost, exclusief de kosten van diverse betrokken organisaties, tenminste 200.000 euro per maand, maar een beetje afhankelijk van hoe je de cijfers interpreteert, hè, want sommige dingen lopen vanaf oktober tot februari, andere juist weer van januari tot februari. Hè, maar laten we zeggen tussen de 200 en de 250.000 euro per maand. Die kosten die kunnen verder oplopen, onder meer door indexatie op basis van de consumentenprijsindex. En ik heb even snel gekeken, in 2022 was dat 10% en in 2023 lijken we richting de 7,6% te gaan. Dus dat kan heel hard gaan. Alle gemaakte kosten die kunnen tot 1 mei 2024 doorbelast worden aan het Rijk of aan het COA. En zodra die kosten niet meer doorbelast kunnen worden, ontstaat er dus ook een compleet nieuwe situatie. En Goorle kan deze kosten onmogelijk zelf dragen. Het doorbelasten van 100% van de gemaakte kosten zou dus een absolute randvoorwaarde moeten zijn bij een eventuele verlenging van de opvang. Ook financiële verplichtingen, zoals de huurovereenkomst, moeten te alle tijden per direct beëindigd kunnen worden wanneer de situatie daarom vraagt. Een ander punt is dat de huidige groep vluchtelingen bestaat uit ongeveer 70 personen. Er is nauwelijks sprake geweest van overlast en het is waarschijnlijk dat dit mede komt door de relatief beperkte schaal van de opvang en de samenstelling van de groep. Ook het jaargetijde speelt een rol. He, want in de winter is er sowieso minder overlast en wellicht een beetje flauw, maar als we in de winter meten, dan is welke vorm van overlast dan ook minder. Wanneer de omvang van de groep toeneemt en de samenstelling wijzigt, kan er snel een andere situatie ontstaan. He, de buschauffeurs uit Ter Apel kunnen daarover meepraten. De gemeente Goorle moet daarom ten alle tijde zeggenschap houden over de omvang en de samenstelling van de groep die hier opgevangen zou worden. Volgende punt is, zodra de vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, kunnen ze aanspraak maken op woningen die we niet hebben en op vele voorzieningen waarvan de kosten voor rekening komen van de gemeente, waar zij zich vestigen. Het ligt het voor de hand dat dit in veel gevallen de gemeente Goorle zal zijn. En ik wil ook nog even in herinnering roepen dat kinderen om begrijpelijke redenen hier inmiddels ook naar school gaan. Dus het ligt ook voor de hand dat mensen hier dan zich vestigen. Ook in dit opzicht is het belangrijk om de opvang kleinschalig en tijdelijk te houden. De gemeente Goorle moet hier ten alle tijde zeggenschap over houden. En ook moet er vooraf duidelijk zijn wat er onder kleinschalig en tijdelijk verstaan wordt. En een ander punt is, de gemeente Goorle kan naar eigen zeggen met personeelsgebrek, hoge werkdruk en heeft moeite om vacatures in te vullen. En een blik op de website van vandaag die leert dat er 17 vacatures openstaan. Ondanks deze situatie werkt het college de indruk dat voortzetting van de opvang nauwelijks druk legt op de gemeentelijke organisatie. En dat is uiteraard goed om te horen. Echter, het college heeft eerder een verkeerde inschatting gemaakt en de raad moet dit dus niet zonder meer voor waar aannemen. De VVD Goorle wil bij een eventuele voortzetting de garantie dat de reguliere werkzaamheden geen vertraging oplopen. Tot slot, het CDA heeft tijdens de vorige raadsvergadering voorgesteld om de opvang zonder enig voorbehoud en voor onbepaalde tijd te verlengen. En dat is, om de redenen die ik zojuist genoemd heb, een zeer naïef voorstel met mogelijk grote financiële en andere gevolgen voor de gemeente Goorle. De VVD Goorle begrijpt heel goed dat sommige partijen een besluit over de eventuele voortzetting van de vluchtelingenopvang vooral met hun hart willen nemen. Maar het is onze taak als bestuurders van deze gemeente om ons verstand daarbij niet te verliezen. Dus daarbij deze een oproep voor. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor de inbreng. Dan ga ik door naar meneer Van Elsakker van Proactief.
Dank u wel, voorzitter. Vorige keer toen we het hierover hadden, toen is er ook een motie ter sprake gekomen. Toen heb ik al gezegd van we moeten proberen niet te veel voor de muziek uit te lopen. en ons vertrouwen te schenken aan het college. En ik vind dat het college dus dat ook keurig gedaan heeft. Dus de verslaglegging hier van het college, dat is heel erg goed. Heel fundamenteel en ook heel duidelijk en overzichtelijk. Destijds was proactief natuurlijk al grote voorstander om die vluchtelingen hier te huisvesten. Dat zijn we nog steeds. Alleen het voorbehoud dat ik vorige keer al gemaakt heb was inderdaad van, is het te bekostigen? En hoe zit het met de buurt? Nou, alle twee die zaken die zijn positief uitgepakt. Dus het gaat gewoon in ieder geval niet bijzonder veel geld kosten. En de buurt is die is heel welwillend. Die vinden het ook een heel goed iets. Het enige waar wij ons wel een beetje zorgen om maken, maar mevrouw Wolfswijk heeft die zorg al een klein beetje weggenomen bij ons, is het inhoudelijke natuurlijk die mensen begeleiden, valt of staat heel veel met vrijwilligers. En op het ogenblik zijn er gelukkig heel veel vrijwilligers. Maar we moeten wel goed daar oog op hebben of dat ook in die toekomst natuurlijk die vrijwilligers in zo'n grote getale daar aanwezig zullen zijn. Want het kan natuurlijk zijn dat die vrijwilligers toch denken van nou, we moeten, we doen dat een tijdje en dan niet. Dus daar vragen we wel speciaal aandacht voor, dat er inderdaad iedere keer wel zorg voor gedragen wordt dat er genoeg vrijwilligers zijn. Dan wil ik wel graag eventjes op de opmerkingen van de VVD ook even meteen maar mee aangaan. De heer Verschuren die beticht ons van naïviteit. Ik vind dat nogal een zeer grove beschuldiging, moet ik zeggen. Want hij zegt, van toen die afspraak gemaakt werd, kon je al op je vingers natellen dat het niet eind zou zijn. Dat is natuurlijk complete onzin. We hebben hier samen afgesproken dat het tot die datum zou zijn. En dan zou er gekeken worden of het verlengd wordt. Nou, en daarvoor zitten we hier nou bij elkaar. Dus het is onzin om te zeggen dat wij gedacht zouden hebben dat inderdaad in mei van dit jaar de vluchtelingencrisis
voorzitter,
in Nederland
opgelost
zou zijn.
Per interruptie.
Er is duidelijk gezegd, meerdere keren aan toe, dat het zou stoppen. En stoppen betekent ook stoppen. En daar is doorgevraagd. Dus het is niet zo van we tot 1 mei en dan kijken we verder. Dat is echt niet waar.
Nee. Oké, maar we zijn nu samen om te bekijken inderdaad of we dat wel verlengen. Hè? Dus dat dus de naïviteit nogmaals, ik vind dat een heel kwalijke opmerking. Dan vindt de heer Verschuren, barmhartigheid vindt hij schijnbaar een negatieve eigenschap van mensen. Ik vind dat net een heel goede eigenschap van mensen. Dus ik ben blij dat er hier in Goorlen zoveel barmhartige mensen zijn. En ook hier in deze zaal. Dan nog het laatste. Dat is al een keertje ontkracht door de wethouder. Het idee dat die mensen als ze statushouders worden, dat ze dan hier in Goorlen gevestigd zouden worden, daar is absoluut geen sprake van. Want het vestigen van statushouders is een regionaal iets wat verder van bovenaf aan geregeld wordt. Dus het is helemaal niet zo, hè? Want wij hebben eigenlijk zelfs gepromoot om te kijken of dat niet tot de mogelijkheden zou behoren destijds. Maar toen is duidelijk gezegd van nee, dat is een heel apart iets, dat staat hier helemaal los van. Dus om nou te insinueren dat die statushouders straks hier ook gehuisvest moeten worden, dat is helemaal in ieder geval complete onzin. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor de inbreng. Dan ga ik door naar meneer De Rooij, vangstonderstand.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, feitelijk spreken we over dit onderwerp omdat we in Nederland een absurd asielbeleid hebben. Een absurd beleid omdat we mensen die asiel aanvragen, maanden, we zeggen jaren in onzekerheid laten. Ik vind dat een onmenselijke situatie die wij in Nederland blijkbaar tolereren met elkaar. Mensen kunnen in die tijd niet deelnemen aan onze maatschappij op een normale manier zoals je eigenlijk zou willen. Zoals die mensen willen, maar ook wij willen, denk ik. Die mensen kunnen ook niet deelnemen aan onze werksystematiek. We komen best wel handen tekort. Maar ook daar maken we dat niet mogelijk. Dus we hebben een absurd asielbeleid. En dat is ook de reden dat wij dit onderwerp aan de orde hebben hier. En niet alleen hier, heel veel gemeentes hebben het aan de orde. Ik wil er toch even bij aanvang zeggen, omdat ik dat wel ontzettend belangrijk vind. Nou goed, hoe zit er onze partij dan in? Onze partij vindt, gezond verstand vindt, dat je mensen in nood zou moeten helpen. En wij willen dat ook. Laten we dat in ieder geval ook voorop stellen. De heer Verschuren begon daar ook mee. Maar dan kijk ik ook even naar de situatie zoals we dat in Goorlen nu gedaan hebben de laatste 3 maanden. En dan vind ik ook dat we dat ook op een redelijk absurde manier gedaan hebben, die opvang. We hebben dat absurd gedaan omdat we 1,1 miljoen gespendeerd hebben
aan 3 maanden opvang voor 70 mensen, €5200 pp per persoon. Als je dat omrekent, dan is dat meer geld per persoon dan dat je een weekje all-inclusive naar een resort gaat. Ja, tel het maar even uit. En ik vind dat het college, wij hebben daar in september of wanneer wij hierover vergaderd hebben, heb ik aangegeven van luister, laten wij dit op een normale manier doen. Laten wij proberen die mensen op een normale manier mee te laten doen in de maatschappij en laten we ook proberen dat betaalbaar te doen. Ons college heeft het in ieder geval gepresteerd om het in ieder geval totaal uit de bocht te laten vliegen. En blijkbaar vinden we dat allemaal ook nog een keer acceptabel met elkaar, omdat het geld, omdat we niet, dat hier niet zelf hoeven te betalen, nee, omdat het geld uit Den Haag komt. Vinden we dat blijkbaar acceptabel, maar ik wil toch gezegd hebben dat wij als gezond verstand ook vinden dat je gemeenschapsgeld wat uit Den Haag komt, waar we ook samen met onze Nederlanders samen opbrengen, dat je er ook zuinig mee om mag gaan. En ik vind deze manier in ieder geval van een absurd niveau. En ik vraag me af of je op deze manier door moet gaan. En mevrouw Visser heeft terecht wel gezegd van ja, is dit normaal wat we doen? We zetten daar 2 tot 3 beveiligers aan de deur. Ik ben ook op de open dag geweest. En ik had daar een goede indruk van wat er binnen gebeurde. Ik was daar positief over. Ik ben positief over de vrijwilligers die hun bijdrage daar leveren. Schitterend werk. Maar ik ben niet positief over de manier waarop wij daarmee omgaan. Alsof wij het normaal vinden dat wij beveiligers neer moeten zetten bij mensen die wij hier te gast hebben. Ik vind dat niet normaal. Volgens mij is er totaal geen dreiging vanuit die mensen. En volgens mij is er ook geen dreiging vanuit de buurt. Maar het kost ons tonnen geld. En we vinden blijkbaar normaal dat we op die manier met mensen omgaan. Ik denk dat we er anders over zouden mogen nadenken. Misschien heb ik dan wel meteen een beetje de kern geraakt. Dus ja, toch nog even terugkomen. In de kern zijn wij solidair. En vinden wij dat je mensen in nood moet helpen. Dus ook hier denken wij erover na. Maar wel graag op een manier die die passend is.
Dank u wel. Dan was dat de laatste spreker van de eerste termijn. Kijk ik even richting de wethoud. Er zijn een hoop positieve opmerkingen gekomen. Maar van de kanttekeningen en de vraagtekens. Een aantal punten die telkens terugkomen. Hè, de kosten en de termijn waar we het dan met een eventuele verlenging over hebben. Maar ook enkele dingen zoals de kosten die Goorle eventueel gaat maken als bijvoorbeeld de uitkering vanuit het Rijk niet meer komt. De werkdruk van het personeel en het zeggenschap over de uitvoering. Misschien zijn dit dingen waar de wethouder op kan reageren. Dan,
voorzitter, mag ik er even iets op zeggen?
Ja.
Ik heb het ook al vaker gezegd, denk ik, maar volgens mij is dit een oordeelsvormende vergadering. En is het de bedoeling dat wij als partijen met elkaar in discussie gaan over deze punten. En dat de wethouders of het college op de achtergrond blijft. Eigenlijk helemaal deel moeten nemen aan deze discussie. En nu gaan we toch weer. Ja, eigenlijk zijn we gewoon weer de raadsvergadering aan het voorbereiden van het overdoen. Dus ik weet niet precies wat nou de bedoeling is van een oordeelsvormende vergadering. Maar dat is niet dit, in ieder geval.
Dat begrijp ik. Maar dan wil ik toch even uitleggen dat ik hoor bijvoorbeeld tussen verschillende partijen een andere perceptie van de waarheid. Hè? Hebben we wel of geen zeggenschap over de uitvoering en hebben we wel of geen geld beschikbaar of personeel beschikbaar. En juist omdat dit eigenlijk een collegebesluit is en die dingen dus wellicht uit het debat te halen zijn, dacht ik, en dat is geen debatvoering, maar een korte aanduiding van het college is wel op zijn plaats. Dus vandaar dat ik het woord geef aan de wethouder.
Nou, voorzitter, ik ga me zeker niet mengen in discussie. Ik ga daar ook helemaal niks over zeggen. Ik ga alleen een aantal feiten nog benadrukken. En de ene feit is over de toewijzing van, het zijn nog vluchtelingen die bij ons in het missiehuis zitten. Op het moment dat zij status krijgen, bepaalt het COA waar ze aan welke gemeente ze gekoppeld worden. Dus de mensen die nu nog in het missiehuis zitten, hebben geen status. En die zullen ook pas als ze gekoppeld worden aan een gemeente, en in een heel groot deel van de gevallen is dat dus niet gemeente Goorle, maar elders. Dus er is geen 1-op-1 koppeling tussen de vluchtelingen die hier wonen, dat ze dan naar de gemeente toe komen. Ten aanzien van de kosten, grootste deel van de kosten zijn voor beveiliging en voor het Rode Kruis. Die worden vergoed inderdaad. Er is al een gerechtelijke uitspraak geweest dat de manier waarop de opvang geregeld moet zijn van een bepaald niveau moet zijn. Hè, omdat het opvang in buitenslapen bij Ter Apel of de opvang in een sporthal met veldbedjes en een paar wc de units, dat dat niet goed genoeg is. En je zou je kunnen afvragen van, moet dat dan op dit niveau zijn? Maar dat is tot op heden, zeg maar, wat vanuit de ervaringen nodig is om een goede en veilige opvang voor iedereen te kunnen organiseren. En voor de rest wil ik eigenlijk niets toevoegen. Ik denk dat het voor mij wel duidelijk is wat de richting is.
Dan laten we het inderdaad, bedankt voor inbreng, verder over aan de Raad. Wie heeft er behoefte aan een tweede termijn? Dan begin ik bij u, mevrouw Wolfswijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even benadrukken. Wij hebben vorige vergadering wel een motie ingebracht. Maar die heeft deze reactie teweeg gebracht. Onze motie is niet ingediend, dus die hoort niet bij deze discussievoering. En de heer Verschuren zegt dat wij met onze motie getracht hebben op te roepen tot de onvoorwaardelijke, onbepaalde opvang. Maar ik heb de motie hier voor me en er stond letterlijk in de huur te verlengen tot onbepaalde tijd of zo lang als noodzakelijk voor de opvang. Dat is niet helemaal zonder eindtijd.
Wat is het verschil? Onbepaalde tijd?
Ja, dus eventueel voor onbepaalde tijd, maar als er de crisisnoodopvang afgaat, dan zou deze opvang ook kunnen stoppen. Dat is ook bij die bewonersavond heel duidelijk geworden. Wij zijn nadrukkelijk een crisisnoodopvang.
Ja, een beetje een semantische discussie, want het is altijd wel ergens crisis. En, ja.
Ja, nou, ik ga over die inhoud ga ik nu niet discussiëren. Dank u wel,
bedankt,
voorzitter.
Ja, bedankt voor inbreng. Dan ga ik door naar mevrouw De Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even reageren op de heer Verschuren, zijn opmerking. Er zijn raadsleden die met hun hart denken en minder met hun verstand, vind ik nogal zwaar.
Ook dat heb ik niet gezegd.
Barmhartigheid is iets negatiefs, denk ik dan. Volgens mij niet, maar goed. Vind ik geen leuke opmerking. Even op reactie op meneer Rooij. Ik snap inderdaad wat u bedoelt van, het kost ontzettend veel geld en is dit normaal? Ja, hoe ziet u het anders? Hoe zou het anders kunnen? Dat vraag ik me wel af. Want het blijft, de kosten die zullen er zijn. Maar hoe ziet u het?
Ja, wellicht een reactie van de heer De Rooij, omdat het een directe vraag is.
Hoe ziet u het? Volgens mij bent u van de Partij van de Arbeid en er zijn een aantal partijen die hebben ook een landelijke inbreng. En hoe ziet u het anders? Nee, wat mij betreft moet het asielbeleid in Nederland als de wiedeweerga aangepast worden. En ik weet wel dat wij hier op lokaal niveau daar niet over gaan vandaag. Maar op het moment dat wij met elkaar zeggen en alle gemeentes elke keer weer zeggen bij een crisisnoodopvang of wel wat voor soort opvang dan ook. Ja, doe maar. En Den Haag betaalt wel, dus we vinden het allemaal normaal. Dan gaat het asielbeleid wellicht niet veranderen, want het asielbeleid is de laatste jaren niet veranderd. Het is nog steeds het wanhopige beleid wat we hadden, wordt voortgezet. En dan wil ik toch een oproep doen aan uw partij, maar ook aan de andere partijen die een landelijk inbrengen. En die mag er mij ook op aanspreken. Ik vind dat er echt serieus weer moet veranderen. En ik ben daarmee gestart, omdat ik vind dat we een absurde situatie in Nederland gecreëerd hebben. En ook absurd voor die mensen die echt wel in nood zijn of op de vlucht zijn. Daar moeten we, vind ik, op een andere manier mee omgaan. Maar ook omdat onze maatschappij het ook op deze manier niet meer accepteert. We hebben een polarisatie die wordt steeds groter in Nederland. Mensen gaan verschillend steeds verder uit elkaar staan op dit onderdeel. En daar hebben we ook met elkaar, daar creëren we ook met elkaar met dit beleid. Dus dat is mijn oproep.
Heeft u verder nog inbrengen, mevrouw De Jong? Nee. Dan ga ik door naar de heer Van Hest voor de tweede termijn.
Ja, dank u wel. Laat ik beginnen dat ik blij ben dat ik raadsbreed steun hoor voor het voorstel zoals het hier door het college als bespreeknotitie is opgelegd. Want dat hoor ik wel, dat iedereen zegt van we willen hier graag door mee gaan. Dat vind ik een groot goed. En dan moeten me er toch een paar dingen van het hart. Want ik hoorde bij mevrouw Vissers, maar ook bij meneer Verschuren en meneer De Rooij een aantal dingen waarvan ik denk van potverdorie, dat klopt ergens niet helemaal. Er werd met name gekeken even naar het personeel, de hoge kosten daarvan. En dan denk ik, de eerste bijeenkomst die we hier gehad hebben, en ik ben hier uitgebreid geweest, dat ging over angst. Dat ging over de situatie in Ter Apel. Dat ging bij de mensen die het spannend vonden dat hun straatje onvoldoende verlicht zou zijn. Dat ging over, voel ik me wel veilig? Kijk ik straks tegen dicties aan in de voortuin? Angst bij mensen. En nou hebben we als college, of het college heeft geïnvesteerd. Mensen in het Rode Kruis, beveiliging, er is schoonmaak. Al dat soort dingen heeft wel geresulteerd dat we hier een situatie hebben gehad in de afgelopen 6 maanden, of in de afgelopen 3 maanden, want het is vanaf begin december, dat we een veilige, rustige situatie hebben gecreëerd met elkaar. Dat er vrijwilligers komen, dat er nog meer vrijwilligers komen. Dat er op de open dagen lof uitgesproken is, meerdere maals, dat wij hier voor lof zitten. En dan denk ik, hoe jammer is het nou om nou te gaan zeggen op basis van 545.000 euro, dit is wat het kost. Ik hoor meneer De Rooij zeggen, ja het is veel te veel en we hadden er wel een snoepreisje van kunnen aanbieden, want dat kun je ook voor 3 maanden doen. Dan denk ik, welke andere situatie hadden we in zo'n korte tijd met een fratershuis gereed kunnen maken? Mensen uit een sporthal die daar met 70 mensen tegelijkertijd in 1 ruimte sliepen. Die mensen is een fatsoenlijk. U had het woord gasvrij nam u in uw mond. Dan denk ik, dit is wat gasvrij kost. En dan kunnen we het landelijk beleid doen. Maar ook daar zijn de afgelopen jaren heel veel dingen in veranderd. Vluchtelingen worden in de regio opgenomen. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar er zijn wel degelijk dingen veranderd. En dan vind ik het jammer dat er nu eigenlijk weer een beeld. Meneer Verschuren noemde nog eventjes de buschauffeurs en dadelijk in de zomer. We gaan het weer allemaal spannender maken dan dat het is. We hebben het goed geregeld de afgelopen maanden. Lof zoals het is gegaan. En laten we daar nou eens eerst de focus op hebben. In plaats van weer allemaal, we gaan het nu zelf doen, angstbeelden opdoemen die de afgelopen periode in ieder geval niet zichtbaar zijn geweest. Dank u wel.
Bedankt voor uw inbreng. Dan ga ik door naar de heer Verschuren van de VVD.
Ja, voorzitter, het is altijd een beetje, ik word er altijd een beetje moedeloos van. Hè, dat zelfs wanneer je genuanceerd uit probeert te drukken, dat mensen daar dan toch dingetjes uit gaan vissen om maar je toch maar weer in een bepaald hoekje te kunnen zetten.
Interruptie, dat zijn uw eigen woorden die u genoemd
Ik heb het niet specifiek over u, maar ik heb het in zijn algemeen. Maar ik kom nog wel even op u terug. Om te beginnen met PAG. Goed luisteren is ook een vak, zullen we maar zeggen. Ik heb nergens gezegd dat barmhartigheid slecht is. Dat geldt ook voor de PvdA. Ik heb dat helemaal niet gezegd. Ik zeg alleen dat je als raadslid zijnde, als bestuurder zijnde, moet je ook naar dit soort situaties die juist om heel veel barmhartigheid vragen, moet je ook met je verstand naar kijken. Hè? Want geld is beperkt, de personeel dat we hebben is beperkt, vrijwilligers zijn beperkt. Er zijn heel veel beperkingen, er zijn heel veel onzekerheden. Dus ga nou niet vol zeggen van, het kan altijd en overal en tegen elke kosten. Nee, je moet wel blijven denken over van, wat is redelijk en tot hoever kunnen we gaan. Dat is alles wat ik heb willen aangeven. Gezond verstand zegt, dat is vrij duur. Ja, ben ik met u eens. Als ik die kosten zie, dan vraag ik me ook wel af of er wel onderhandeld is. Maar ik hoor ook wat D66 zegt. Hè, van er moest wel snel geschakeld worden. Ook dat begrijp ik. Dat wil niet zeggen dat we met het oog op de toekomst, mocht er een voorstel komen, ook niet eens eventjes kritisch naar die kosten kunnen kijken. Dus die dingen gaan volgens mij prima samen. Even kijken. De wethouder mag niet op reageren, maar ze noemde het als een feit. En overigens kwam PAG daar ook mee dat statushouders niet automatisch naar Goorlen komen. Dat begrijp ik. Maar ik stel ook vast dat er werd gezegd van maar we laten ze hier niet wortelen. Dat woord heb ik niet bedacht. Dat is in een van de vorige vergaderingen gezegd. Ik stel vast dat er om begrijpelijke redenen, ik probeer mezelf nog maar extra genuanceerd uit te drukken, begrijpelijke redenen kinderen wel naar school gaan. Maar dan denk ik dat het in de praktijk zo zal zijn, als mensen hier anderhalf, twee, tweeënhalf jaar wonen en de kinderen hier naar school gaan, dat het dan heel voor de hand ligt dat ze in ieder geval een voorkeur zullen hebben om op enig moment naar Goorlen te komen of hier te blijven. Ook al, dus dan heb je het verschil tussen de theorie en de praktijk. En daarvan zeg ik van, dat is misschien wel iets om in het achterhoofd mee te nemen. Ik denk dat ik op de meeste dingen wel gereageerd heb. Dus tot zover.
Dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik door naar, ik denk meneer Van Elsakker. Dan door naar gezond verstand, meneer Rooij.
Ja, dank u wel. Meneer Van Est, u heeft het over angst die bij mensen aanwezig zou zijn geweest of is, was. Ik heb straks aangegeven hoe bijzonder ik het vind, hoe raar ik het vind en nog steeds vond en vind dat er angst zou moeten zijn voor mensen die hier te gast zijn. Dat er angst zou moeten zijn bij die mensen. Dat is raar. Dat vind ik heel raar, want we willen ze opvangen. We staan klaar voor die mensen. En het is ook raar als wij dan angst zouden hebben voor die mensen. Dat vind ik ook heel bijzonder. En dat je dat dan op een manier optuigt zoals we daarna blijkbaar doen. En inderdaad, mevrouw Visser gaf het aan, dat kost echt bakken met geld. En als je het hebt over dit soort opvang, dan is het belangrijk dat je het ook kunt uitleggen. Dat je het kunt uitleggen aan je inwoners, hè, aan de samenleving waar je dat geld ook van vraagt. En ik vind het lastig uitleggen op dit moment als wij 1,1 miljoen weten te spenderen in 3 maanden tijd. Dat vind ik heel lastig uitleggen aan Goorlenaren, maar ook mensen buiten Goorlen. En dat is ook mijn oproep aan het college. Kunnen we iets doen aan deze absurde besteding die we doen? Prima dat we voor mensen eten zorgen, dat we ze opvangen, een dak geven. Dat vind ik hartstikke goed. Maar die manier waarop we dat doen, met welke absurditeit, dat vind ik echt niet gepast. En dat zorgt er ook voor dat in toenemende mate die polarisatie toeneemt. Even een paar kleine dingetjes nog. Nou goed, er zijn een aantal Goorlenaren die rekenen erop dat het tot mei was, want dat was hier duidelijk afgesproken. Daarmee willen wij niet zeggen dat het niet door mag gaan, maar ik wil het dan maar even zeggen. Er is ook wel gezegd over de druk op onze organisatie, maar ook op druk op scholen. Ik weet niet in hoeverre dat we daar voldoende in beeld hebben en dat we daar goed met elkaar kunnen handelen. Want ook scholengemeenschappen zitten soms met de handen in het haar als het gaat over onderwijzers en mensen en druk die toeneemt. Dat wil ik nog wel even meegeven. En voor de rest hebben wij al gezegd hoe wij vinden dat je met mensen om mag gaan. Tot zover.
Dank u wel. Ik zag dat mevrouw Visser nog een inbreng had.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, ik vind het een beetje veel dat ik nou steeds word genoemd als degene die ook vindt dat het allemaal veel te duur is. Ik heb na 4 dingen die heel positief zijn geweest meegegeven als winstwaarschuwing van goh, laat ons wel zorgen dat we de kosten een beetje in het gereel blijven. Juist omdat we nu alweer wat ervaring hebben opgedaan. Maar ik ben het helemaal eens met u, meneer Van Hest. Gastvrijheid is ook een kunst die betaald moet worden. En tenslotte, was het maar zo dat de mensen die hier nu in het Vratershuis zitten invloed konden uitoefenen waar ze later gehuisvest werden. Die luxe hebben ze helaas helemaal niet. Dus ik vind het jammer dat u zelf eigenlijk een beetje hier provinciale raadsverkiezingen aan het doen bent. Want het is al erg genoeg dat het zo is. Kom op. Dank u wel.
Ja, voorzitter, wil ik daar wel graag op reageren als ik even mag.
Per interruptie. En dan kom ik daarna bij meneer Van Hest en meneer Van Beurden.
Oké, mevrouw Visser, sorry als ik u te veel benadrukt heb dat u er iets over gevonden heeft. Het was vooral mijn of onze mening. Hè. Laat ik daar in ieder geval helder over zijn. Dus het is niet zo dat ik probeer uw mening hier groter te maken. Maar ik ben dan toch wel nieuwsgierig, mevrouw Visser, als ik dan toch zo vrij mag zijn, wat u dan vindt. Want ik heb met name aangegeven, ik vind dat er heel veel geld verloren gaat. En ik vind dat als wij ons gastvrij opstellen, dat wij die gastvrijheid ook mogen terugverwachten. Maar dat we daar ook op een gastvrije manier bij om moeten gaan. En bij die gastvrijheid hoort bij mij geen 24/7, 2-3 mensen bewaking en EHBO. Ik denk dat we op een normale manier met die mensen om kunnen gaan. Maar ik ben dan even nieuwsgierig. Hoe kijkt u dat tegenaan?
Nou, ik lees gewoon de krant. En ik zie gewoon in de rest van Nederland en ook heel dichtbij hier hoe er met vluchtelingen wordt omgegaan, helaas. En ik vind het heel belangrijk dat er iemand van de EHBO 24/7 aanwezig is. Je zult hier maar ziek worden in een vreemd land. Dat is toch heel normaal? En het enige wat ik daar straks heb bedoeld te zeggen was, misschien kunnen we op bepaalde tijden overdag, weet ik veel, ik ben namelijk helemaal geen deskundige, net als u. Uiteindelijk kunnen er wel 2 in plaats van 3 beveiligers overdag. Meer in die trant had ik te denken. Maar ik denk dat er ontzettend veel professionals hiermee aan de slag zijn. Niet alleen vanuit de gemeente Goorlen, maar ook vooral vanuit het Rode Kruis. Zij hebben volgens mij ook de totale organisatie en het management. En dat doen ze hartstikke goed. Dank u wel.
Volgens mij is er een algemene interesse in besparing. Is het nodig om daar nu nog verder op in te gaan? Ik zag net nog een aantal vingers. Inderdaad, meneer Van Beurden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch even iets zeggen dan over die onveiligheid. Wil ik even op inhaken, want ik ben het er wel mee eens met meneer Van Hest. Dat hebben we gewoon goed georganiseerd. En die onveiligheid, die komt van de beelden die we zien op tv en van alles wat er gebeurt in het land. Ja, dat is hetzelfde als dat we naar een voetbalwedstrijd gaan, zijn we ook wel voorzichtiger. Dan blijven we ook bij de hooligans weg. En dat is een beeld wat opgewekt wordt. Dus ik denk wel dat dat goed gedaan is. En maar dat wil niet zeggen dat we daar niet nog eens een keer naar kunnen kijken, naar die kosten. Maar goed, als het dat kost om die veiligheid te geven, heb ik daar niet zo'n probleem mee. Om nou te zeggen van, op 70 man moet er wel een Rode Kruis medewerker standby zijn, vind ik ook wel een beetje overdreven. Hè? Als ik naar de dokter wil, moet ik ook 80 keer bellen om alsjeblieft op het spreekuur te mogen komen. Hè? Dan heb ik ook niet iemand standby die denkt van, oh, als er iets gebeurt. Hè? En we zijn denk ik in een redelijk veilige omgeving, dus hè, het zal allemaal meevallen. Hè? Maar wat wij hebben gezegd is meer van, die kosten, ja, ze zijn hoog. En als de gemeente Goorlen die moet gaan betalen, dat kunnen we niet betalen. Dat is wat wij gezegd hebben. Wij zeggen niet, ze zijn te hoog. Dat er kritisch naar gekeken moet worden, staat buiten kijf.
Dank u. Had u nog een inbreng, meneer Van Nest?
Nou, ik had de inbreng richting mevrouw Vissers. Inderdaad, het was ook niet persoonlijk, maar het ging mij erom. Ik heb ook in mijn eerste termijn aangegeven, oproep aan het college, informeer tijdig. Op het moment dat we met de financiën andere kant op gaan lopen, hou het erbij. Dus dat vind ik ook belangrijk. En inderdaad, ik ben heel blij dat de situatie zo is zoals die is. Ik vraag me af, bij wijze van spreken, hadden we geen beveiliging gehad en het was verkeerd gegaan, dan hadden we nu ook de deksel op ons neus gekregen. Want dan hadden we gezegd, waarom hebben we geen beveiliging gedaan? En zo kunnen we het cirkeltje altijd rondpraten. Dus
Dan samenvattend proef ik, over het algemeen staat iedereen positief tegenover eventuele verlenging van de opvang. Met daarbij ja, de genoemde kanttekeningen voor een kostenplaatje, een veiligheidsplaatje en een toekomstplaatje. Een volgende stip op de horizon, zeg maar. Is dat de boodschap die de Raad uiteindelijk wil meegeven aan het college? Of mis ik dan nog punten? Dan werp ik even een blik op het college. Voelt dit als voldoende input richting een collegebesluit? Dan denk ik dat het nodige over dit agendapunt gezegd is en dat we daarmee door kunnen gaan naar het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 4. Een raadsvoorstel voor de uitvoering van het programma Grip op Sociaal Domein. Nou, zoals u waarschijnlijk weet is dit ook al een langerlopend traject. Op afgelopen 14 februari is er een beeldvormende werksessie plaatsgevonden. Daarbij zijn, naar een aanleiding van het onderzoek Grip op Sociaal Domein, 10 knoppen of aanbevelingen naar voren gekomen. Waaraan is te sturen om grip te krijgen op het sociaal domein? Als gevolg van deze beeldvormende sessie zijn 6 van die knoppen naar voren gekomen. En het voorliggende raadsvoorstel, dat uiteindelijk dus komende 28 maart in besluit zal worden genomen, is een boodschap aan het college. Zet in op het uitvoeren van deze knoppen, deze stuurpunten in het sociaal domein. Nu was er het verzoek van de wethouder om hier ook nog kort een toelichting aan te geven vooraf, voordat ik aan de eerste termijn begin. Dus ik nodig de wethouder uit.
Ja, dankjewel voorzitter. Even een korte inleiding van mijn kant. Beste leden van de raad en iedereen die meekijkt op afstand. Wellicht een beetje afwijkend, wellicht. Na diverse onderzoeken staan we nu op het punt om invulling te geven aan het programma Grip Sociaal Domein. En samen met uw raad en het college hebben onze medewerkers gewerkt aan een set met knoppen waarmee we aan de slag willen gaan. In de werksessies, en voor de raad was eigenlijk de werksessie de beeldvormende vergadering van de 14e, afgelopen 14e februari, hebben we over de knoppen gesproken. En iedere knop is belangrijk en draagt bij aan grip en zorg in het sociaal domein. En zorgt voor afvlakking van de uitgaven. Hoe precies kunnen we op voorhand niet aangeven, omdat de knoppen onderling zo aan elkaar verbonden zijn. En dat hebben we ook een beetje inzichtelijk gemaakt in de stukken met aan te duiden van als je hier draait, dan kan er daar iets gebeuren. Dus de knop zelf is niet financieel kwantificeerbaar. En zoals gezegd is iedere knop belangrijk. En op basis van de werksessies zijn er 6 knoppen gekozen om in het programma Grip op Sociaal Domein tot uitvoering te brengen. Het is niet mogelijk om alle knoppen in het programma in uitvoering te laten komen. De economische ontwikkelingen die het sociale domein raken en denken bijvoorbeeld aan energietoeslag, spoedopvang, krapte op de arbeidsmarkt, maken het onmogelijk om vanuit het programma aan alle knoppen te draaien. En daarom gaan we ook aan het eind van het programma bekijken hoe we invulling kunnen geven aan de uitvoering van de resterende knoppen. Want we hebben ze natuurlijk niet voor niks opgehaald uit het onderzoek wat we gedaan hebben. De uitkomsten uit het rapport fase 1 onderzoek financiën, dat was de eerste helft van 2022. In de zomer zijn die gepresenteerd, gebruiken we als nulmeting. En zodra er cijfers bekend zijn, delen wij die informatie met uw raad. En dat doen we via de monitor. En we hebben in ieder geval afgesproken om dat minimaal 2 keer per jaar te doen. En gezien de doorlooptijd van het programma verwachten de eerste financiële effecten medio 24 te kunnen aantonen. En mogelijk zijn ze al wel eerder zichtbaar, maar je moet echt wel zien dat de trend doorzet. Dus vandaar medio 24. En het feit is dat we hier gezamenlijk aan werken. En we hebben ook maatschappelijke partners zijn aanwezig geweest bij onze beeldvormende vergadering. Omdat de prijke effecten direct gevolg hebben voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners. En vandaar ook de vraag die voor ligt om in te stemmen met de invulling van het programma zoals voorgesteld in het raadsvoorstel. Dank u wel.
Bedankt voor de toelichting. Dan beginnen we meteen met de eerste termijn. Wie kan ik over dit voorstel het woord geven? Dan begin ik weer bij mevrouw Wolfswijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, alle raadsleden die bij de beeldvormende werksessie of de burgerraadsleden aanwezig geweest zijn, die kunnen zich heel erg herkennen in dit raadsvoorstel. En ik denk dat er ook een goede consensus was tijdens die avond om het op deze manier aan te vliegen. Dus ook weer dank voor de inzet van het ambtelijk apparaat om dit zo te ontwikkelen en ons zo dit raadsvoorstel voor te kunnen leggen. En ja, we zullen de uitkomsten graag tegemoet zien, de positieve uitkomsten.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kreets.
Dank u wel, voorzitter. Het programma Grip op Sociaal Domein. De knoppen die zijn voorgesteld, daar kunnen wij mee leven. Er zijn enkele bedenkingen bij de knop moreel appel, omdat het toch wel lastig is om een probleem wat de overheid in feite heeft veroorzaakt met het abonnementstarief, om daar nou op dat op bordje van de inwoners zelf te leggen. Hè? Met name de meerdraagkrachtige inwoners zullen dan moeten laten zien hoe sociaal ze zijn. En dat is natuurlijk lastig, kan ik me voorstellen. Dan is er een andere knop die gelukkig niet wordt voorgesteld. En dat is de knop inkomensgrens bijzondere bijstand verzoberen. Omdat het hier om afvlakking van de kosten gaat, ga ik ervan uit dat die knop dan naar beneden zou worden gedraaid. En we weten allemaal dat de mensen die nu op 120% van de bijstandsniveau zitten, dat die al echt aan de onderkant zitten en heel veel moeite hebben met de indexering en alle toestanden van de laatste tijd. Dus die hebben het al niet breed. En als we dan die knop ook nog eens omlaag gaan draaien, ja, dan denk ik, dan kun je wel bedenken dat er nog weer andere zorgen aankomen. Want je moet wel onder een steen hebben gelegen om niet te begrijpen dat dat nog meer problemen veroorzaakt. Als je die mensen nog gaat afknijpen. Dus die knop mag er van ons betreft ook als reserveknop uit. En misschien dat ik daar nog een amendement voor ga maken. Dan hebben we het gehad over het verlagen van de kosten. Maar grip op het sociaal domein kunnen we ook bouwen door een gezonde sociale basis te creëren met z'n allen. Met goede voorzieningen. En het Rijk is daar ook heel erg op aan het insteken op dit moment. Er zijn brede spukregelingen voor alle gemeenten nu, voor sport en bewegen, voor gezondheidsbevordering, voor cultuurparticipatie en voor de sterke sociale basis. En die knop in feite, om dat goed met elkaar voor elkaar te krijgen, dat mensen mentaal en fysiek gezonder worden, die knop mis ik hier in dit programma. En ik heb er ook zorgen over, omdat wij een wethouder missen in het sociaal domein. Omdat er tekorten zijn aan ambtenaren op dit onderdeel, met name sport, heb ik begrepen. Die deze knoppen, of die deze inkomsten voor ons kunnen genereren. Dus Ik hoop dat ik duidelijkheid krijg over die uitkeringen, dat die ook in Goorle terechtkomen. Want anders zie ik die sociale gezondheid hier nog niet landen, eerlijk gezegd. Dus goed, we kunnen knoppen naar beneden draaien of wat dan ook. Maar we moeten ook zorgen dat die inkomsten binnenkomen. Tot zover, dankjewel.
Bedankt voor deze inbreng. Dan ga ik door naar... Even kijken, volgens mij heeft niemand van de D66, klopt dat? Wel. Oh. Nou, meneer Van Est.
Ja, dank u wel. Ook wij zijn blij met dit raadsvoorstel. We herkennen de beeldvormende vergadering inderdaad, zoals ook al eerder genoemd is, hier ook in terug. Het is fijn om te lezen dat de strategische heroriëntatie nog genoemd wordt. Dan heeft dat in ieder geval toch iets opgeleverd, strategische heroriëntatie. Het was een goede uitwisseling geweest. Mooie keuze om met deze knoppen te kunnen starten. Een van de punten die aan voren komt uiteindelijk, dat is het punt van de communicatie. En daar wil ik wel aan het college meegeven. Daar ben ik ook misschien ook wel benieuwd naar, maar geef het in ieder geval mee om dat op een zorgvuldige wijze te doen. Ik bedoel, het is voor sommige mensen die zullen merken dat hier en daar aan de knoppen gedraaid gaat worden. En ik ben benieuwd hoe daar uiteindelijk dan... misschien moeten we met elkaar even, hè, laat ik hem dan anders formuleren, want anders ga ik een vraag stellen aan het college en dat gaan we niet doen. Welke vormen van communicatie zouden wij als raad eigenlijk willen? Niet dat we achteraf gaan zeggen van, ja, maar we hadden dit kunnen doen. En ik dacht zelf zo van, ja, het kan het grootste belang en je kan dit doen. Maar misschien zijn juist die tafelgesprekken daar wel heel erg belangrijk om het daarbij te noemen. En dan vraag ik mijn collega raadsleden om te bij wijze van spreken nog een aantal communicatiezaken te noemen. Dat het in ieder geval ook bij de mensen goed langs, want dat vind ik denk ik wel heel erg belangrijk. En als laatste had ik nog een punt. En dat is dat ik denk, het zijn deze knoppen, maar we kunnen aan meerdere knoppen draaien. Het rendement zal misschien wat langer duren om zichtbaar te zijn. Maar mocht het rendement zichtbaar zijn, zou ik dat graag ook tijdig teruggecommuniceerd willen horen.
Dank u wel. Even ter verduidelijking. U mikt op de communicatie van de totale uitvoering van dit programma. Oké, dat is duidelijk. Dan ga ik naar de volgende in lijn, dat is meneer Van Beurden van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Niets ander geluid, denk ik, want wij zien dit raadsvoorstel eigenlijk een beetje als de omgekeerde wereld. De raad die vraagt aan het college, er ligt een bezuinigingsopdracht en dan komt het college terug naar de raad en die vraagt hoe moeten we dat gaan doen? Aan welke knop moeten wij draaien? En wij willen helemaal niet aan knoppen draaien, want daar zijn wij geen specialisten in. Dat is aan het college en dat is aan de specialisten die dan hier in het team in het gemeentehuis zitten. Dus ja, wat ons betreft, er zijn inderdaad veel meer knoppen. Wij willen niet zeggen, aan deze 6 moet u wel of niet draaien. Dat is aan u. Er ligt een bezuinigingsopdracht van 2 miljoen. Die is uitgesproken door in het bestuursakkoord. Er ligt volgens mij zelfs nog een motie, als ik me niet vergis, van PAG en VVD om 2,4 miljoen te besparen. Ik zeg niet zeggen dat er opgeteld 4,4 moet zijn, maar er ligt gewoon een bezuinigingsopdracht. En het is aan het college om daaraan te voldoen. En dan moet u niet aan ons vragen hoe moeten we dat doen. U moet ons vertellen hoe u dat gaat doen. En dus zeggen wij, ja, draai aan de knoppen waaraan je wilt. Dank je wel.
Bedankt voor die inbreng. Dan kom ik bij meneer Staats van de PAG.
PAG is tevreden met hoe die avond is verlopen en welke keuzes daarin zijn gemaakt. En toch maken wij ons nog wat zorgen om één knop. En dat gaat om het versoberen van de maatwerkvoorzieningen. En met het versoberen van de maatwerkvoorzieningen is, ik citeer eventjes uit deze tekst... ontvangt de inwoner nog steeds de hulp die hij of zij nodig heeft, maar voor de extra bovenop de standaard zal hij of zij zelf moeten bijdragen. Nou werd de vorige keer bovenop de standaard als voorbeeld genoemd, kan ik me herinneren, het gouden mandje op de scootmobiel. Dat vind ik toch eigenlijk niet helemaal terecht, want in de voorbeelden van de knop blijkt dan toch dat er andere dingen voorgesteld worden, zoals een scootmobielpool of... Het vervallen van een tweede reiziger bij de regiotaxi. En ik heb vorige keer ook al genoemd dat ik dat met name ook de laatste vind ik een zeer kwalijke, omdat dat juist
een hele goede voorziening is voor mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten en iemand meenemen die hun daarin ondersteunt. Hè? Met z'n tweeën hoor je meer dan alleen. Dus ik wil eigenlijk, waarom ik dit punt maak, is dat ik het belangrijk vind dat die standaard waar we het over hebben, dat dat ook een goede standaard is die kwaliteit van zorg blijft garanderen. Ik wil dat echt, wij willen er als partij ook grip op blijven houden, dat die standaard een standaard is die, waar mensen die het moeilijk hebben, die afhankelijk zijn of die niet mobiel zijn, dat die daarin toch voldoende middelen blijven houden om mee te doen in deze samenleving. Dus ja, dat was mijn punt.
Bedankt voor deze inbreng. Dan ga ik door naar mevrouw Van Iersel. Mevrouw Jansen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik ben zelf ook bij die werksessie geweest. En op zich kan ik beamen dat dat een goede werksessie is geweest. Was het niet dat de informatie, de input voor de werksessie wel erg laat ons aangereikt is, waardoor we ook niet volledig onze achterban allemaal hebben kunnen raadplegen. Dat kwam toen ook wel in de werkgroepjes naar voren. Maar goed, ik denk wel dat er toch wel zinnige dingen toen gezegd zijn en besproken zijn. En als ik even in mag haken op meneer Staats, dan denk ik toch ook wel dat de scootmobielpool meerdere malen aan de orde is geweest die avond. Dus dat we niet alleen over het gouden mandje hebben gehad, maar dat dat echt wel een van de voorbeelden is geweest waar we over gedebatteerd hebben en gesproken hebben. Wat ik zelf mis en waar we het in de avond ook diverse malen wel over hebben gehad, en ook vanuit diverse werkgroepjes is dat aangedragen, is dat we bij de knop data en monitoring ook echt wel verantwoording hebben besproken. En die mis ik. En daar zitten wij toch wel aan te denken om daar toch een amendement voor te gaan indienen, om die toch ook wel toe te voegen in het raadsvoorstel, omdat die wel nadrukkelijk ook aan de orde is geweest in die werksessies. Daarnaast hebben we het ook gehad over de samenwerking en het intensiveren van het dorpsteam. En ik denk dat dat nog steeds heel goed is zoals het er staat. Maar we hebben het volgens mij ook gehad over de evaluatie van het dorpsteam. En dat het niet alleen gaat over intensiveren, maar ook meer over het functioneren van het dorpsteam. En dat vind ik dus wat anders als alleen intensiveren. Dat vind ik wel een nuance die belangrijk is en waar we ook die avond nadrukkelijk over gesproken hebben. Dus ook daarvan vind ik dat die wat scherper weggezet mag worden. Omdat die zoals die er nu staat, in mijn beleving wat te plat is. Verder wil ik graag mevrouw Kriens inderdaad bijvallen met haar zorg over het ontbreken op dit moment van voldoende capaciteit, wethouder sociaal domein en ambtenaren. En onze partij maakt zich daar ook wel serieus zorgen over. En wij denken ook wel dat dat heel belangrijk is dat daar wat aanvulling gaat komen op niet al te lange termijn, om toch dingen wel glad te blijven trekken op dat vlak. Want anders kunnen we hele mooie plannen maken binnen dat sociaal domein. Maar ben ik toch bang dat het met de uitvoering wat op zich gaat laten wachten. En daar zitten we eigenlijk dan weer niet op te wachten. En daarnaast wil ik ook meneer Van Hes bijvallen. Communicatie is een van mijn stokpaardjes, zeg ik steeds. En ook hier hebben we het op de avond over gehad dat we dingen goed moeten gaan communiceren naar de inwoners. En ik wil verder niet al te veel ingaan hoe we dat dan doen. Want ik denk dat we daar ambtenaren hebben die daar prima werk kunnen verzetten en werk kunnen leveren. Maar dat is wel een punt van aandacht dat we in ieder geval de verwachtingen goed gaan managen binnen de gemeente. Dankjewel, voorzitter.
Bedankt voor deze input. Dan heb ik in de eerste termijn een hoop aanmerkingen op verschillende knoppen gehoord. Op- of aanmerkingen en wellicht de verlangens om er met een motie of amendement iets van te zeggen. Dat zou dan in de volgende vergadering, 28 maart, zijn. Heeft er iemand behoefte aan een tweede termijn? Kijken. Doe ik daarna dan, ja. Dan begin ik bij u, mevrouw Kriens.
Dank u wel. Ja, ik wil nog even iets toevoegen over het moreel appel. Want het vraagt ook iets van de WMO-consulenten. En ik vind het ook vervelend voor hun als zij mensen moeten gaan pushen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen en waar ze eigenlijk recht op hebben. Dus dat vergt ook iets van onze werknemers. Dan die standaard, dat maatwerk.
Ik neem aan als de standaard echt in een bepaalde situatie toch niet voldoet, dat de professionals hier in huis zelf kunnen bepalen van er moet nog iets bij. He, dat moet allemaal goed in de per persoon worden beoordeeld. Dus de standaard oké, maar schiet dat tekort, dan moet het ook kunnen dat er iets bovenop komt. En dat gouden mandje vind ik echt een verschrikkelijk voorbeeld. Alsof iemand daar ooit om zou vragen. Het is natuurlijk een grap, maar ik vind in deze context vind ik het gewoon niet kies. Dan zegt VVD van jongens, zoeken jullie het lekker uit met je knoppen. Daar gaan wij niet over. Ik vind toch belangrijk dat wij als raad richting geven. En verder bemoeien wij ons niet met de details, maar dit geeft wel een bepaalde richting die belangrijk is in mijn ogen. Dank je wel.
Mag ik er even op reageren? Want ja, als wij richting geven, dan zijn wij straks ook verantwoordelijk voor het resultaat namelijk. En er ligt gewoon een opdracht. En als dan het resultaat niet gehaald wordt, dan zegt het college, ja, wij moesten van jullie aan die knoppen draaien. Dus vandaar dat wij zeggen, er ligt een opdracht en het college, voldoet er maar aan. En dan kun je zeggen, wij willen ons er overal mee bemoeien. Ik vind dat de raad zich sowieso al overal te veel mee bemoeit. Maar laat het college zijn werk doen.
Bedankt voor de aanvulling. Was u daarmee klaar, mevrouw Kriens? Dan geef ik het woord aan meneer Van Hest.
Ja, dank u wel. Even in aanvulling op mevrouw Kriens. U had het over het moreel appel. Ik weet dat in onze werkgroep hebben we daar uitgebreid over gehad. En bij mijn weten, maar als ik lieg ik in de commissie, werden daar ook de ambtenaren in getraind, zeg maar, hoe ze dat op juiste wijze konden doen. Dus dat is aandachtspunt is ook zeker naar voren gekomen, want die zorg werd in onze werkgroep op dat moment in ieder geval gedeeld. En dan ten aanzien van mijn buurman aan de linkerzijde, denk ik, ja, u noemt een besparingsopdracht die in het coalitieakkoord staat, maar die ligt niet alleen op het sociaal domein, dus die ligt heel breed. En nou lijkt het alsof het hier alleen op grip op het sociaal domein zou liggen. En juist daarin vind ik het heel fijn eigenlijk om te lezen van het college gaat met onze opdracht aan de slag. En ik denk dat het mooi is dat het college terugkomt met een aantal voorstellen van waar kunnen we knoppen draaien? Want uiteindelijk draaien we niet zomaar een knop om een mail plat te slaan, waar kunnen we geld besparen? Het gaat hier altijd om mensen. En op het moment dat het om mensen gaat en om onze inwoners, dan denk ik dat het heel goed is om met elkaar te bespreken aan welke knop willen we draaien en in welke tijd doen we dat. Want de tijdsgeest is daar ook bepalend in. En ik vind dat wel heel belangrijk dat we die mogelijkheid in ieder geval gehad hebben om ons daarover uit te spreken. Dank u wel.
Mag ik er ook heel kort even iets op zeggen? Met andere woorden dus, u vertrouwt het college niet dat ze daar zelf, daar zelf rekening mee kunnen houden.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja, dat is uw interpretatie van mijn woorden. Dat heb ik zeker niet gezegd. Ik ben het college dankbaar dat ze mij in de gelegenheid stellen om mee te denken over de keuzes die zij willen maken. Dat zeg ik.
Bedankt voor deze inbreng. Zijn er andere partijen die eerder niet de vinger opstaken die nog inbreng willen voor de tweede termijn? Ja, mevrouw Visser.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het helemaal met u eens, mevrouw Jansen. We hebben het inderdaad in de werkgroep uit en tena gehad, onder andere over het dorpsteam. En we hebben het... wat zei je nou nog meer? Sorry.
De verantwoording.
Dank je. Ja, dat dus. Ik wil graag met u in gesprek om het misschien samen in ieder geval te ondertekenen.
Bedankt voor deze inbreng. Ja, ik hoor een hoop kanttekeningen her en der die wellicht vertaald zullen worden in een motie of een amendement. Dan denk ik dat we die graag tegemoet zien richting 28 maart. Ik had het idee dat de wethouder wellicht ergens nog iets over te zeggen had. Als dat kort kan.
Ja, dat kan heel kort, niet om in de discussie te mengen, maar er werd genoemd het gebrek aan een wethouder en mogelijk dat er spukgelden blijven liggen. Nou, dat is geen sinds het geval, want ik neem taken over voor zover dat kan en de aanvraag voor de spukgelden is al onderweg.
Bedankt voor die inbreng. Dan concludeer ik dat na deze beraadslaging oordeelsvorming het stuk op deze manier doorgaat naar de vergadering van 28 maart voor de besluitvorming, met daarbij wellicht nog aanpassingen of kanttekeningen. Dan rond ik daarmee agenda punt 4 af en gaan we naar agenda punt 5. Het raadsvoorstel voor het regionaal beleidsplan van de politie Zeeland, West-Brabant voor de periode 2023 tot 2026. En, ja, een regionaal beleidsplan waarbij wij als gemeente een zienswijze in zouden kunnen dienen, mits er aantekeningen zijn op de inhoud. Daar geef ik alvast de kanttekening bij dat die zienswijze eigenlijk tot 8 maart ingediend mocht worden. Nou, dat is morgen. Die gaan we vandaag niet op papier krijgen. Maar als er behoefte is, dan gaat Menno dat regelen. En dan is daar waarschijnlijk ruimte, omdat het met een vrij omvangrijk regionaal stuk is, om dat voor elkaar te krijgen. Dus vrees niet als er inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn. Wie kan ik hier in de eerste termijn het woord overgeven? Kijken. Alleen meneer Staats. Zie ik dat goed? Dan geef ik het woord aan u, meneer Staats.
Ja, we hadden het. Wat is opgevallen? Dat er in het beleidsplan weinig staat over. Tot geen beleidsprioriteit is gegeven aan het handhaven van verkeersveiligheid in onze gemeente. En we zien dat eigenlijk te weinig gebeurt. Hè. We zien dat er erg weinig boetes uitgedeeld worden voor mensen die bijvoorbeeld met hun telefoon aan de hand rijden op de fiets of dan wel met de auto, om maar een voorbeeld te noemen. En we vinden dat bijzonder omdat we wel moeten constateren dat er best veel verkeersslachtoffers vallen. Zeker in onze provincie ook. En we vroegen ons af of het handhaven van de verkeersveiligheid een grotere prioriteit kan krijgen in het plan.
Oké, bedankt voor uw inbreng. Is er iemand die daar verder op in wil gaan voor de dan nog eerste termijn? Zie ik niet. Heeft er iemand überhaupt nog verder op- of aanmerken voor dit stuk? Zo niet, dan gaat hij door naar de beraadslaging van 28 maart. Dan neem ik daarmee dit agendapunt als afgerond voor de oordeelsvorming. Dan gaan we door naar het raadsvoorstel van de kadernota van de GGD en de herziening van het basispakket. Hier staat ook een kleine kanttekening bij, is dat in een van de documenten de datum verkeerd stond, waardoor er een nieuw document is geüpload. Dus als daar nog onduidelijkheden over bestaan, vrees niet. Wie kan ik hierover het woord geven in de eerste termijn? Dan begin ik bij u, mevrouw Vissers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de laatste herijking van dit stuk van de nota was in 2015. Dus ja, dat het een keer tijd wordt om het aan te passen, dat lijkt ons ook een prima plan. Fijn dat het niet helemaal opnieuw is gemaakt, maar alleen geactualiseerd. Dat lijkt ons ook voldoende. En wat LRG betreft hoeven we het hele pakket niet nog eens helemaal te bespreken. Want in november 2022 stonden wij hier ook al heel positief tegenover. En we zijn blij dat de focus wordt gelegd op gezond ouder worden. Super belangrijk, ook vooral in Goorlen. De mentale gezondheid van jongeren en dat we hiermee nog beter voorbereid gaan worden. Want het ligt niet voor niks de focus op eventuele nieuwe pandemieën. Daar zijn we gewoon blij mee. Dankjewel.
Bedankt voor uw inbreng. Dan ga ik naar mevrouw Kriens.
Dank u wel. Ja, wij zijn ook erg blij met de actualisering van het basispakket. We zien dat de GGD steeds meer midden in de maatschappij komt te staan, steeds meer samenwerking, verbanden heeft en niet meer alleen maar op die collectieve preventie zit, maar echt ook aangeeft dat de kansrijke start bijvoorbeeld, waar we ook middelen voor kunnen krijgen, dat het heel belangrijk is, de eerste 1000 dagen van een kind, hoe groei je op? En we zien nu dat er zo'n gezondheidsverschil is tussen mensen die een opleiding hebben en de onderkant, zeg maar. Dus superbelangrijk. Uit de coronatijd hebben we ook geleerd dat de mentale gezondheid ontzettend geleden heeft, vooral onder jongeren. En daar wordt ook veel aan gedaan. Dus alle lof voor de GGD, zoals ze bezig is. En het wordt
€2 duurder vanwege die actualisatie. Maar aan de andere kant kunnen we via de gala-middelen dus ook weer geld binnenkrijgen, waar ik het net al over had. Om die sociale dingen voor elkaar te krijgen en dat te versterken. En de kansrijke start, heel belangrijk. En gezond ouder worden. Nou, wat wil je nog meer? Dat was het.
Dank u wel voor deze inbreng. Dan ga ik door naar meneer Van der Elsakker.
Dank u wel, voorzitter. Het was al natuurlijk al langer bekend, maar vooral de laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat de GGD gewoon een heel belangrijke instantie is op het gebied van volksgezondheid en, zoals al eerder gezegd, vooral de geestelijke gezondheid. Dus ik vind het een prima iets wat hij zat. Ik vraag me alleen af, en misschien vraag ik me dat ten onrecht af, dat ik eigenlijk misschien twee dingen mis. Dat is op de eerste plaats, vooral omdat de GGD toch altijd probeert preventief bezig te zijn. Dus op de eerste plaats, op de laatste tijd is er vanwege de energiecrisis heel veel met hout gestookt. En de luchtverontreiniging in heel veel gemeenten is daarbij duidelijk aangetast. Dus onze vraag was eigenlijk, is dat ook niet een taak van de GGD om dat in de gaten te houden en dat eventueel aan te kaarten? Dus het is maar een vraag, dus ik weet er ook geen antwoord op, maar dat kwam eigenlijk bovendrijven. Een ander wat ik dan eigenlijk wel echt mis, is het feit dat er nergens bij de GGD de thuiszitters genoemd worden. En bij thuiszitters, dat bedoel ik dan leerlingen die die op het ogenblik echt thuis zitten. Dus op het ogenblik niet door het reguliere onderwijs opgevangen kunnen worden. Dat zijn er geregistreerd ongeveer 5000 in Nederland. Maar dat zijn alleen de geregistreerden. En je wordt alleen geregistreerd als je al meer dan 3 maanden thuis zit. Dus in de werkelijkheid zijn het dus 15.000 tot 20.000 kinderen die thuis zitten. En dat zijn onder andere vooral hoogbegaafde kinderen, autistische kinderen en dergelijke. En er zijn bijvoorbeeld in Tilburg is er al een heel groot plan om die thuiszitters aan de gang te krijgen. Maar ook daar heeft de GGD geen actieve rol. En dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd. Vooral omdat er namelijk landelijk zijn er ook al allerlei plannen om die kinderen weer thuis weg te krijgen. En er staat dan ook bijvoorbeeld in het landelijk zuid, bij het uitvoeren van het verzuimplan trekt minister Wiersman nou op met onder andere staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dus daar zou je dus kunnen zeggen, ja, die link ligt er toch duidelijk van onderwijs en gezondheid. Dus mijn vraag is ook, zou hier de GGD eigenlijk geen actieve rol in moeten spelen? Want het enige wat ik tegenkom is op bladzijde 21, dat ze gevraagd worden advies bij het beoordelen van een verzoek tot vrijstelling van de leerplicht. Maar dan ben je al te laat, want dan is het al een verzoek om thuis te gaan zitten. Dus ik wil graag aandringen of het mogelijk kan zijn dat de GGD, vooral bij het preventieve traject, hier echt actief in zou willen participeren. Dank u wel, voorzitter.
Bedankt. Ik denk over de luchtvervuiling dat meer aan de kant van het RIVM en de Omgevingsdienst is. Maar dat is dan mijn lekenverstand daarover. Ik denk dat een ander deel van de vraag, over de rijkwijde van de GGD, wellicht technische vragen gesteld kunnen worden. Want ik verwacht niet dat we daar deze avond beeld van kunnen krijgen. Verder had ik misschien nog in de introductie mogen benoemen. Ja, het gaat dus over wel of geen zienswijze in te dienen of op de kadernota. Instemmen met de prognose inwonersbijdrage en kennis te nemen van wij maken gezond gewoon. Dus dat is wat er dan 28 maart ter besluit ligt. Zijn er mensen die, naar aanleiding van wat er gezegd is, behoefte hebben aan een tweede termijn? Daar zie ik niemand. Kan dit stuk dan voor nu, zoals het er ligt, door naar de besluitvorming van 28 maart? En daar hoef ik geen zienswijze bij te verwachten. Dan kunnen we dat agendapunt ook afronden. En dan gaan we naar het laatste agendapunt voor de afsluiting. En dat is het raadsvoorstel van de decembercirculaire. Hierbij betreft het verwerking van de circulaire zoals deze in de adviesnota is beschreven. Het overhevelen van bedragen en het storten van bedragen in de reserve corona. Daarnaast ook het instemmen met het verwerken van de begrotingswijzigingen in de meerjarenbegroting. Volgens mij is dat puur allemaal boekhoudtechnisch. Wie wenst hierover het woord te voeren? meneer Van Elsakker, meneer De Rooy. Dan begin ik bij u, meneer Van Elsakker.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal er heel, heel kort in zijn. Het is een duidelijk overzicht. Maar iedere keer komen we natuurlijk terug op van wat hangt ons boven het hoofd. En het college had beloofd dat ze daar al, dan noem ik dat even die grote brokken toestanden, dat we daar stukken van zouden krijgen. Die zijn er helaas nog steeds niet. Dus ja, je kunt ook eigenlijk hier dan moeilijk een oordeel verder over hebben, want er ontbreekt gewoon een heleboel informatie om te kijken van wat is de Rijk kwijt voor de toekomst. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer De Rooy.
Ja, mijn inbreng is een klein beetje anders. Ik zou een positief bericht vooral positief willen duiden en niet somber willen duiden. Een positief bericht, 1 miljoen erbij. Oproep aan het college bij de begroting hebben wij over een aantal vraagstukken in Goorlen of wensen in Goorlen aandacht gevraagd. En ik zie nu alleen maar weer meer kans om die wensen in gang te zetten, college. Dus nogmaals een keer, kijk daar nog eens naar. Tot zover.
Dank u wel. Heeft naar aanleiding van het voorheen gezegde iemand nog een opmerking? Nog een keer meneer Van Elsa.
Ik krijg net ingefluisterd dat de stukken morgen komen, dus daar ben ik heel blij mee.
Kijk, dat neemt dan tegen die tijd hopelijk een hoop onduidelijkheid uit de lucht. Kunnen we daarmee dit agendapunt voor nu ook afronden en deze circulaire ook komende 28 maart aftikken? Zeker goed? Ja, dan komt die ook 28 maart terug in de besluitvormende vergadering. En daarmee hebben wij onze voorbereidingen ter die datum compleet gemaakt. En dan wil ik jullie danken voor deze avond. En dan rond ik hierbij de vergadering af. Dank u wel.